Ja, dat is Donald Trump. Misschien wel de 45ste president van Amerika. Wie weet, het wordt wel heel spannend. Ik weet niet hoe het gaat aflopen daar. De reden dat ik dit filmpje gekozen heb, hè, het past precies bij het thema van vandaag, is omdat Donald Trump een paar heel interessante opmerkingen maakt. Bijvoorbeeld zijn antwoord op de vraag, hoe is jouw relatie met God? Weet je wat hij daarop zei? Weet je nog wat hij daarop zei? Hij zei vier dingen. Ik bid, zei hij. Ik ga naar de kerk. Hij zegt, misschien doe ik sommige dingen die niet goed zijn. En ik ben een geslaagd zakenman. Vier dingen, zei hij. Heel interessant. Want ik ken heel veel mensen die dat beeld hebben. Dat het beeld is dat gelovigen altijd naar de kerk gaan, veel bidden, vooral weinig fout doen, of in ieder geval van zichzelf denken dat ze weinig fout doen, aan allerlei regels houden, doe dit, doe dat. En zelfs de mensen die ik spreek, die niks hebben met de kerk, die niks hebben met geloof, die zeggen altijd, maar ik leef een goed leven. Ik leef een goed leven. Donald Trump noemt al die vierde punten in één zin. En het is vandaag Moederdag. Ik zei net al, ik hoop dat de moeders vandaag in de watten zijn gelegd. Maar stel dat ik naar jouw kind toe ga vanochtend, moeders, en ik vraag, hoe is jouw relatie met je moeder? En het kind zegt, nou, ik praat af en toe met mijn moeder. En één keer in de week laat ik die vaatwasser uit. En af en toe, misschien ben ik soms niet heel lief, maar ik haal allemaal goede cijfers op school. Stel dat dat het antwoord is. En weet je waar ik echt goed in ben, hè? Want daar begin je dan over verder te praten. Ik ben heel goed in wiskunde, zegt het kind dan. Ja, dat was niet het antwoord op de vraag, volgens mij. Het zou toch een heel raar antwoord zijn op de vraag hoe jouw relatie is met je moeder. Zijn dit nou de dingen waardoor dat je je kind meer lief gaat hebben? Zijn er moeders hier die meer van hun kind gaan houden als het kind één keer per week de vaatwasmachine uitruimt? Zijn er moeders die meer van hun kind gaan houden doordat het kind goed is in wiskunde? Of andersom? Die minder van hun kind gaan houden als het kind thuiskomt met een 4 voor wiskunde? Ik denk het niet. En als je nu bij jezelf denkt, ja, gelukkig ben ik niet zoals Donald Trump, dan is dit ook perfect de preek voor jou, deze boodschap ook. Ik wil namelijk vanochtend opnieuw gaan kijken naar een verhaal. Een verhaal uit de Bijbel, een verhaal uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Die liggen ook op de tafels. Je kan zo meteen meelezen. En dit is een verhaal dat we 4 weken geleden ook al gelezen hebben. Dan denk je, waarom doe je dat nou? Ja, 4 weken geleden heb ik bij het eerste helft van het verhaal heel erg stilgestaan. En nu wil ik bij de tweede helft van het verhaal stilstaan. Het is een verhaal, een heel bekend verhaal, over de verloren zoon. En ik denk dat er eigenlijk mag staan de verloren zonen, heb ik toen ook al gezegd. We hebben gekeken toen naar de jongste van de twee zonen, die graag een erfenis wilde van zijn vader, zonder dat zijn pa overleden was. Hij zei eigenlijk, pa, ik heb graag dat jij doodgaat, want dan kan ik alvast met het geld er vandoor. Hij maakte vervolgens al het geld op aan feesten, aan vrouwen, maar kwam toen tot inkeer. En hij dacht, thuis was het zo slecht niet. En de boodschap van 4 weken geleden was, van 2 keer geleden was, hoe verschrikkelijk dingen we ook doen. En dat soms ook onze ouders aandoen of anderen aandoen. Er is altijd een weg terug naar God. Maar vanochtend wil ik naar de tweede deel van het verhaal kijken. De oudste zoon. Die zich altijd netjes aan de regels gehouden heeft. Die braaf iedere week naar de kerk ging. Die braaf netjes voor het eten bad. Want ook die oudste zoon moet loskomen. En laten we gaan lezen. Het staat op pagina 151, als je de bijbeltjes van de tafel hebt. Het staat ook aan de binnenkant van je programmaboek. Kan je meelezen. En ik lees ook even toch het verhaal van de jongste zoon. Dan weet je weer hoe het ging. Jezus zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen die mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen later, daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg naar een ver land, verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en hij voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. De zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood. En is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Dat was het verhaal van de jongste zoon. Als je daar meer over wil weten, ik zei het al, podcast staat online. Kijk eventjes terug. En nu gaan we verder met de oudste. De oudste zoon was op de akker. Toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Dit moet je voorstellen. De oudste zoon, dit zijn geen kindjes, hè, dit zijn volwassen mannen. De oudste zoon woont nog gewoon thuis op het erf van zijn vader. Weet je, zoals jullie in Oorschot misschien. Met zijn vrouw, misschien met kinderen. Hardwerkende man, dient zijn vader iedere dag. Werkt op de akker. Stopt niet iedere 5 minuten om zijn WhatsApp te checken. Hoort op een gegeven moment, als hij terugkomt op het eind van zijn dag, hoort hij geluid. En hij denkt, wat is hier aan de hand? Hij heeft helemaal niet in de gaten dat zijn broertje thuis is gekomen. Dat moet hij horen van een van de knechten die naar hem toe komt. Maar hij is er niet blij mee. Hij werd boos. En wilde niet naar binnen gaan. Dus kwam zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu, deze zoon van u gekomen is, die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Hij zegt, ik was de beste zoon. Ik heb hard gewerkt, ik ben altijd goed geweest. Ik heb me altijd aan de regels gehouden. En nu uw zoon, niet mijn broertje, uw zoon teruggekomen is, die zondaar, die slechte jongen, die al het geld opgemaakt heeft, krijgt hij opeens een iPhone 6, nieuwe kleren, een welcome home party. De vader reageert kort en hij zegt tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En het rare is, hier houdt Jezus op. Hier houdt het verhaal op. De oudste zoon staat buiten, de jongste zoon is binnen. De vader is naar buiten gekomen, naar die oudste zoon toe. En hij zegt, we zouden vrolijk moeten zijn. En je kan je afvragen, wie is nu echt de verloren zoon? De jongste is binnen, het is feest. De relatie met zijn vader is hersteld. Maar de oudste staat buiten te mokken en wil niet naar binnen gaan. In de eerste zin van dit hoofdstuk staat dat Jezus dit verhaal vertelt aan de religieuze mensen van die tijd, de fariseeën. Mensen die altijd hard hun best doen, net als de oudste zoon. Die altijd hun hart hun best aan doen waren voor God. Mensen die een goed, bijna perfect leven leiden. En het is heel duidelijk in het verhaal dat de jongste zoon slecht is en de oudste zoon goed. In ieder geval volgens de maatstaven van die wereld toen en ik denk ook wel van de maatstaven van de wereld waarin wij leven. En toch is ook de goede zoon vervreemd van de vader. De vader moet naar buiten komen. Eerst voor de jongste, omdat hij hem aan ziet komen, daarna voor de oudste. En Jezus vertelt een verhaal waarin de hoerenloper gered wordt en de oudste zoon buiten staat. Eigenlijk onaanvaardbaar. Dit gaat tegen alles in wat wij soms denken. Iemand die zo'n goed leven heeft, zegt Jezus, dat het maar de vraag is of die ooit binnenkomt. Sterker nog, de oudste zoon zegt, ik kom niet naar binnen, want ik ben zo goed. Zijn goede leven, de dingen die hij gedaan heeft, komen tussen hem en zijn vader in te staan. Misschien was je hier 4 weken geleden toen we het over de jongste zoon hadden. Hè? En die maakte allemaal slechte keuzes in zijn leven. Die wenste zijn vader dood. En misschien kon je niet zo goed met hem identificeren, want zo ben jij niet. Of zo ben je niet meer. Misschien herken je het nog van vroeger, toen je tiener was, dat je zo was. Maar inmiddels niet meer. Inmiddels probeer je een goed leven te leiden. Inmiddels probeer je je best te doen. Je gaat naar de kerk. Kijk maar, zelfs vanochtend op zo'n mooie dag ben je hier bij de brug. Maar durf je je motivatie te checken? De motieven waarom je de dingen doet die je doet. Weet jij of jouw goede leven niet tussen jou en God in staat? Net zoals het slechte leven van de jongste zoon dat deed. En daarom denk ik dat het goed is om vanochtend het over religie te hebben. En de definitie die ik daarvoor wil gebruiken is: religie is dingen doen. Dat kunnen rituelen zijn, zoals naar de kerk gaan, bidden, Bijbel lezen. Maar het kan ook gewoon je aan de regels houden zijn. Dingen doen. Misschien wel aan regels houden die je zelf verzonnen hebt. Dingen doen of die anderen voor jou verzonnen hebben. Die zeggen, als je dat doet, dingen die je doet omdat je denkt dat je in de gunst komt bij God. Waardoor dat God echt blij met jou moet zijn. Misschien zeg je dat niet zo uit op. En ik dacht bij het begin van de week, nou, dat valt bij mij ook wel mee. Maar het valt niet mee. Dit sloopt heel stiekem naar binnen. Als je naar mij 20 jaar geleden kijkt, dan denk ik van nou, ik kan me heel erg bij de jongste zoon identificeren. Ik deed dingen die ik niet had moeten doen. Maar dat is allemaal voorbij, dacht ik. En ik was op dat moment ook heel blij dat ik me in die armen van God de Vader kon terugkeren, ondanks alles wat ik gedaan had. Maar nu, ik werk keihard voor God. Ik heb dit weekend geen hemelvaartweekend gevierd. Ik moest een preek voorbereiden. Ik ben bezig mijn kerkje te planten. Ik ben druk voor God. En hoe reageer ik als er dan iets misgaat in die dagen? Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ik veel meer op die oudste zoon lijk dan dat ik zou willen. En de vraag vanochtend is, en dat probeer ik dan te delen, hoe zit dat met jou? Ik wil vanochtend gaan kijken hoe dat zit. Hoe werkt religie? Hoe uit dat zich in ons leven? En hoe komen we ervan los? En ik zie 3 dingen. Ik zie heel veel dingen, maar ik zie maar 3 dingen voor vanochtend om met jullie te delen. Als ik naar die oudste zoon kijk in die tekst, ik heb ze hier achter mij ook onderstreept. Het eerste wat ik zie bij die oudste zoon is dat hij boos wordt. Het tweede wat hij zegt is, ik heb nooit een gebod overtreden. En het derde, hij noemt zijn eigen broertje, noemt hij die zoon van u. Hij neemt afstand van zijn broertje. En ik wil naar deze 3 punten kijken, omdat ik denk dat ze heel typerend zijn voor mensen die vastzitten in religie. Het eerste punt, waarom wordt die oudste zoon nou zo boos? Zijn broertje is thuis. Waarom kan hij nou niet blij zijn? Ik denk dat het antwoord is omdat zijn broertje iets krijgt wat hij graag gewild zou hebben. Hij had ook graag een barbecue gewild. Hij had ook graag misschien een ring gewild of aandacht. En hij kan het niet verkroppen dat zijn broertje nou iets krijgt wat zijn broertje niet verdient, waarvan hij zelf vindt dat hij het wel verdient. Omdat hij er zo hard voor gewerkt heeft. En ergens snappen we dat wel. Mijn kinderen zeggen heel vaak, dat is niet eerlijk. Dat is precies een kreet die de oudste zoon hier kan gebruiken. Het is niet eerlijk. Maar ook die oudste zoon wil dus dingen. En in dat opzicht lijkt hij heel veel op zijn jongere broer. De jongste broer, wat wilde die? Die wilde de spullen van zijn vader. En die wilde de spullen van zijn vader. En die heeft hij gekregen uiteindelijk door zich verschrikkelijk te gedragen. Door tegen zijn pa te zeggen, val dood, ik vertrek, ik wil jouw spullen. Maar uit dit stukje blijkt dat de oudste zoon eigenlijk hetzelfde wil. Die wil ook de spullen van zijn vader. Alleen hij behaalt dat niet door boos te worden en door weg te lopen. Hij behaalt het door zich keurig te gedragen. Hij denkt dat hij er recht op heeft vanwege zijn goede gedrag. En dat is precies het eerste kenmerk van religieuze mensen. Religieuze mensen denken dat ze recht hebben op de dingen van God. Wat oudste zonen doen is hard werken, keihard werken. Niet omdat ze God lief hebben. Niet omdat ze een hele intieme relatie met God hebben. Maar zodat God hun zal zegenen. Zodat God hun voorspoed zal brengen. Zodat God hun iets zal geven. De dingen van God worden belangrijker dan God zelf. Eigenlijk hebben ze God een beetje in een broekzak. In een doosje, een soort selfiecamera. Die ze eruit halen als ze geweldige dingen doen. Kijk eens God, kijk eens hoe geweldig ik ben. Kijk eens hoe mooie dingen dat ik aan het doen ben. Kijk eens hoe hard ik werk. Als ik nu iets bid, dan moet u toch eigenlijk wel doen wat ik vraag. En als God dan besluit om niet te geven wat de oudste zoon vraagt, dan wordt de oudste zoon boos. Want dat is niet eerlijk. Daar had hij toch hard voor gewerkt. Als jij boos wordt, omdat je iets niet krijgt van God, is dat een teken dat je misschien iets religieuzer bent dan je misschien denkt. Hoe reageer jij als dingen tegenzitten? Dingen die God had kunnen voorkomen, dat is bijna alles. Ik zat 2 jaar geleden in een vliegtuig. Amerika. En er zat een autistische jongen zat er in het vliegtuig. En die wilde op een gegeven moment uitstappen. En dat kan niet als je op 10.000 kilometer of 10 kilometer hoogte vliegt. Maar hij wilde heel graag eruit. En het is een lang verhaal, maar ik dacht, ik werk de hele dag al in een dagbesteding voor autisten, de grootste in Nederland. Ik kan misschien hier iets betekenen. Dus ik ga even lopen met die jongen. Want die jongen zat op en neer te lopen. Dus ik liep met die jongen op en neer in dat vliegtuig. En ik denk, weet je wat? Ik ben ook kerkplanter. Ik ga hardop met die jongen bidden. Dus ik ben met die jongen gaan bidden in die lucht van, Heere God, wilt u deze jongen rustig maken, dat we lekker naar Santa Ana kunnen vliegen, dat we veilig zullen landen, dat hij rustig wordt. En op een gegeven moment ging die jongen ook zitten. En ik dacht, God, dit is uw kans, hè? Want iedereen heeft gehoord dat ik hier heb gebeden in het gangpad. Als u nou eventjes die jongen rustig maakt, kijk eens, wat een geweldige eer dat u dan, ik hoorde iedereen meteen gelovig in het vliegtuig. Dat was een beetje mijn insteek. Maar het einde van het verhaal, het is een heel lang verhaal, is dat we een noodlanding hebben gemaakt in Kansas City. En dat de jongen en zijn gezin uit het vliegtuig gestapt zijn. En dat ik daar super gefrustreerd en ook wel boos achter ben gebleven. Dit was toch een eitje geweest. Dat is een inkoppertje. Ik doe mijn ding, ik ga lekker heel hard in het vliegtuig bidden, dat iedereen hoort dat ik aan bidden ben voor de jongen. En het enige wat God hoeft te doen, is die man, die jongen eventjes even wat rustig te maken. Ik vraag niet over opstanding uit de dood. Ik vraag niet over genezing van. Ik vraag iets heel simpels. En God zal alle eer krijgen. Voor sommigen van jullie is het misschien heftiger. Maak jullie heftige dingen mee. Misschien leeft de vraag bij jou. Waarom die ziekte? Waarom is die vriend? Waarom is dat kind? Waarom is die vader of moeder overleden? Waarom heeft God dat niet voorkomen? Ik heb me toch altijd aan de regels gehouden. Ik heb er hard voor gebid. Met al mijn geloof. En misschien als je dat moment nog niet hebt meegemaakt in je leven. Dat je gefrustreerd bent met God. Dan durf ik 1 voorspelling te doen. Dat moment komt. Ongetwijfeld is er een moment in je leven. Dat je aan de rand van een bed zit van iemand. En dat je totaal machteloos bent. En dat God niet doet wat jij wil dat hij doet. En de grote vraag is dan, hoe reageer je dan? Word je boos? Of kan je je neerleggen bij de wil van God? Waarom? Omdat je het karakter van God kent. Omdat je weet dat God een vader is. Dat je kan rusten in zijn wijsheid, zijn almacht. Jezus, de avond voordat hij gekruisigd werd, was hij aan het bidden en hij vroeg aan God, Heere God, ik wil niet dood. Dat is een heel normale gebed voor iemand van 33 jaar oud. Ik wil niet dood. Kan dit niet aan mij voorbij gaan? Maar uiteindelijk zei hij tegen God, God, laat niet mijn wil, maar laat de uwe geschieden. God is almachtig, soeverein. Wij kunnen hem niet controleren. We kunnen hem niet omkopen. We kunnen hem niet manipuleren met ons goede gedrag. God doet wat hij doet. In zijn goedheid. Hoe moeilijk we dat vinden. Hoe onbegrijpelijk we dat soms ook vinden. Oudste zonen doen dingen voor God. Om iets te krijgen. Niet om God lief te hebben. Niet omdat ze God goed kennen. En niet om God vreugde te brengen. Het tweede wat me opviel uit die oudste zoon, is dat hij zegt dat hij nog nooit een gebod heeft overtreden. Waarom zou hij dat zeggen? Waarom zou hij tegen zijn vader zeggen, ik heb nog nooit een gebod van u overtreden? Ik denk dat er iets manipulatiefs in zat. Misschien. Maar ik denk ten diepste dat hij denkt dat zijn vader meer van hem houdt als hij gehoorzaam is. En dat is ook het tweede kenmerk van religieuze mensen. Religieuze mensen denken dat God meer van hen gaat houden als ze maar gehoorzamen. Misschien heb je het wel eens gehoord van anderen om je heen. Als je stopt met drinken, als je stopt met seks voor het huwelijk, als je stopt met naar de Albert Heijn gaan op zondag, dan zal God meer van je houden. Of andersom, als je dit niet doet en dat niet doet, en deze dingen wel, bidden, Bijbel lezen, naar de kerk gaan, dan houdt God van je. Maar we weten allemaal dat het zo niet werkt, hè? Stel ik tegen onze Benjamin van 4, zeg, hey, als jij je kamer opruimt, vriend, en als jij je aan deze regeltjes houdt die ik voor jou bepaald heb, dan hou ik van je en dan ben ik jouw papa. En als je dat niet doet, dan ben ik niet jouw papa en dan hou ik niet van je. Dan zou je naar de kinderbescherming lopen. Want dat is verschrikkelijk. Het is helemaal omgekeerd. God houdt van jou. God wil je vader zijn. Onafhankelijk van wat je doet. Onafhankelijk van wat je gedaan hebt. Paulus, een van de eerste kerkplanters, stichters in Europa. Die schreef, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij nog zondaars werden. Toen we nog verschrikkelijke dingen deden. Toen hield God al van ons. En dat is niet veranderd. God houdt niet meer van mij nu dan dat hij vroeger van mij deed. En de vraag is, wat ik ook een oudste zoon stel, waarom doe je de dingen die je doet? De goede dingen die je doet. En aan de buitenkant ziet het altijd hetzelfde eruit. Hè? Als mijn dochter zegt, zomaar de woonkamer opruimt. Dan denk ik, wauw, ze heeft de woonkamer opgeruimd. Als ze dat doet omdat mama moe is en ze wil graag helpen. Is dat geweldig, toch? Die dag hopen wij mee te maken. Maar als ze dat doet om vervolgens te vragen. Ik heb 3 dochters, hè? Ik heb het niet specifiek over jou gehad. Maar als ze de woonkamer opruimt om vervolgens te vragen of wij Netflix krijgen, dan zit daar iets anders in. Dan is nog steeds de woonkamer opgeruimd. Dan is nog steeds hartstikke mooi dat ze dat gedaan heeft. Maar dan zit daar iets manipulatiefs in. Van buiten lijkt het hetzelfde, maar de motivatie is totaal anders. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom zit je vanochtend in de kerk? Waarom bid je? Waarom lees je je Bijbel? Er is niks wat jij kan doen. Helemaal niks. Waardoor God meer van je gaat houden. Geloof je dat? En er is ook niks wat je kan doen, waardoor God minder van je gaat houden. Geloof je dat? Wij vinden dat zo moeilijk soms, om dat te geloven. En het derde punt wat ik wilde benoemen vanochtend, is de reactie van de oudste zoon op zijn broertje. Die zoon van u. Waarom zou hij dat zeggen? Waarom zegt hij niet gewoon mijn broertje? Ik denk vanwege het derde kenmerk van religieuze mensen. Religieuze mensen denken dat er 2 soorten mensen zijn. Goede mensen en slechte mensen. Wij, de goede, wij, en zij, hullie. Goede mensen zijn altijd net als ik. Slechte mensen zijn altijd anders dan ik. Dat zag je in het interview met Trump. Trump zei dat hij een succesvolle zakenman was. Geen onsuccesvolle. Hij was niet zoals die anderen. In de praktijk zie je dat niet alleen de oudste zonen dit doen trouwens. De oudste zonen verdelen de wereld in 2, de goede, de slechte. Maar ook de jongste zonen doen dit. De jongste zonen denken dat ze verlicht zijn, ruimdenkend. Dat ze tolerant zijn, niet zoals die bekrompen religieuze mensen. Huppakee, ook weer 2 werelden. En daardoor creëer je afstand tussen wij en zij. Stel je jezelf boven de ander. Wij weten het beter. Wij gedragen ons beter. Dit verhaal vertelt Jezus aan de fariseeën. Waarom? Omdat ze mopperen dat hij omgaat met de slechte mensen van de maatschappij, met de hoeren, met de belastingdienst. En de fariseeën mopperen dat hij omgaat met die mensen, want dat zouden ze zelf nooit doen. En de vraag is, hoe reageer jij op mensen die zich anders gedragen, anders zijn dan jij? Die wel op zondag hun boodschapjes gaan doen. Die niet bidden voor het eten, die niet bidden na het eten. Die niet iedere dag een Bijbeltje lezen. Die in jouw ogen misschien de kantjes ervan aflopen. De Bijbel is hier heel, heel duidelijk over. Iedereen staat buiten. Iedereen. Niemand is beter dan een ander. Er staat, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar God strekt zijn hand uit. Hij komt naar buiten. Naar zowel de jongste zoon als de oudste zoon. Naar iedereen. Als je nou kijkt naar deze drie punten, dan zie je dat religieuze mensen keihard werken. Werken om bij God geliefd te worden. Werken om punten te scoren, alsof je een of andere R-miles-kaart hebt bij God, hè, hemelmiles, en dat je maar genoeg punten erop hebt, dat je straks bij hem mag zijn. Slaafs werken, misschien uit angst voor wat er gaat gebeuren als ze zich niet aan die regels houden. En uiteindelijk leidt dat tot twee dingen bij religieuze mensen. Of ze slagen erin. Ze slagen erin. Ze leiden een goed leven. En dan hebben ze eigenlijk God niet meer nodig. En Jezus ook niet meer. Want ze kunnen het zelf. Weet je wat Trump zei in zijn interview? Als er iets verkeerd gaat, zei hij, probeer ik gewoon goed te leven. Als ik iets fout doe, probeer ik het gewoon recht te zetten. Ik haal God er niet bij. Dat hoeft hij niet meer. Als je namelijk slaagt in het beter zijn, dan heb je God nergens voor nodig. En dan voel je je ook beter dan anderen, superieurder. Maar op het moment dat ze zien dat iemand anders meer krijgt, beter behandeld wordt, of op het moment dat het even tegen zit, dan worden ze boos op God. Want dat hadden ze toch niet verdiend. Je moest eens weten hoeveel mensen in Nederland, hoeveel mensen ik al tegenkom, die boos zijn op God om wat er gebeurd is in hun leven. Als ze niet erin slagen om zo'n goed leven te leiden, dan komen ze erachter dat ze misschien niet eens aan hun eigen regels kunnen houden. Het lukt ze niet. Ze weten dat hun leven niet goed genoeg is, dat ze eigenlijk heel hypocriet zijn. Dat de vrome buitenkant niet overeenkomt met wat er aan de binnenkant omgaat. En dan worden ze depressief, wanhopig, want God kan toch niet van hun houden als ze zich zo gedragen. Het probleem met religie is dat religie nooit leidt tot vreugde en religie leidt nooit tot nederigheid. Hoe komen we daar nou los van? Ik denk dat de oudste zonen, net als de jongste zoon, zich moeten bekeren. Ik heb dat twee keer geleden uitgelegd. Bekeren is keren, omdraaien. Omdraaien van de weg waarop je wandelt. En voor de oudste zoon is dat niet misschien niet bekeren van de slechte dingen die je gedaan hebt, maar de reden waarom je de goede dingen doet. Doe je wat je doet zodat God bij jou aan het krijt staat? Of om God te manipuleren om jouw leven gemakkelijker of beter te maken? Of doe je wat je doet zodat je God beter leert kennen? Uit liefde voor hem. Zonder dat er ook maar iets tegenover hoeft te staan. Ten tweede, en ik denk dat heel belangrijk is, we hebben allemaal de ware oudste zoon nodig. Niet deze in het verhaal. Een zoon die blij zou zijn als zijn jongste broertje thuis komt. Die het niet erg vindt dat zijn kalf en zijn mantel en zijn ring gegeven werden. Want vergeet niet, de vader had aan het begin van het verhaal gezegd, had zijn vermogen verdeeld. Alles van de vader, alles wat er nog in huis was, was van de oudste zoon. Iemand die bereid is om die prijs te betalen, ook al kost het hem wat. En die iemand, die ware oudste zoon, dat is Jezus. Jezus is God. Jezus leefde in het leven wat wij niet konden leven en stierf de dood die wij allemaal verdiend hebben. En aan het kruis, als hij aan het kruis hangt, zegt hij, het is volbracht. Hij zegt, het is klaar. Het is allemaal af. Er is niets meer wat jij kan doen, wat ik kan doen, om geliefder te worden door God. Hij zegt, ik heb het allemaal gedaan. En hij vraagt, geloof je dat? Accepteer je dat? Vertrouw je op mij? Jezus houdt van je. En hij wil je nederigheid brengen. Hij wil je vreugde brengen. En hij wil je vrijheid geven. Nederigheid, dat je weet dat het niet van jou afhangt. Van jouw prestaties. Dat je niet beter bent, dat je niet eens beter hoeft voor te doen dan dat je bent. Dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat je jezelf niet hoeft te redden, want Jezus heeft dat al gedaan. Jezus geeft vreugde dat je mag weten dat je een geliefd kind bent van God de Vader. Ondanks wat je gedaan hebt. En hij geeft vrijheid. Vrijheid om niet, zoals die oudste zoon, slaafs allemaal regels te volgen. Uit angst. Vrijheid dat je weet dat alles uit je verleden, alle dingen die waar je zo voor schaamt, waar we het de vorige keer over gehad hebben, dat die tegen je gebruikt zullen worden. Want het is volbracht. Het is klaar. Hij weet het al. Dit wens ik je toe, mensen. Dit wens ik mezelf toe. Dat we in mogen zien, allemaal, hoe diep religieus we zijn. Dat we soms denken dat we dingen doen met verkeerde motivatie. Maar vooral dat je mag zien hoe geliefd je bent door God de Vader. God die geen religie wil, maar een relatie. Die jouw vader wil zijn. En ik bid dat juist in die moeilijke momenten, waar ik het er straks over had. Die moeilijkste momenten, als we eigenlijk op het punt staan om boos te worden op God. Dat we dan ons kunnen overgeven aan hem. En kunnen zeggen, God, ik begrijp er niks van. Maar ik vertrouw op u, want ik ken u. En ik ken uw karakter. En dat we ons dan gedragen mogen voelen door hem. Jezus belooft niet dat God alles voor je zal doen. Maar hij belooft wel dat God er altijd voor je is. Ik wil bidden en dan zo nog een filmpje kijken. Een rapachtig filmpje. Over religie. Vader, dank u dat u onze vader wil zijn, Heer. Dat is, ja, ik begrijp het niet altijd, Heer. U kent mij, u weet wat er in mij omgaat. U weet alle gedachten die ik heb. En toch houdt u van mij. Vader, u weet soms dat ik hard aan het werken ben om bij u in de gunst te komen. Dat ik ook mijn hemelmaal pasje klaar heb, Heer, met punten erop. En dat ik het niet eerlijk vind als anderen die minder doen, meer gezegend worden, meer vreugde, vrijheid, vrede ervaren dan ik. Vader, ik weet dat u bij me bent en ik wil u beter leren kennen, Heer. En ik bid dat ook voor ons allemaal, Heer, dat we u mogen kennen en ons vertrouwen op u mogen stellen. Help ons daarbij, Heer.